U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik mag met jullie lezen ten eerste uit Exodus 12, vanaf vers 42. En daar staat: een nacht van waken was dit voor de Heere, om hen uit het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de Heere, een waken voor alle Israëlieten, al hun generaties door. En de Heere zei tegen Mozes en Aaron: dit is de verordening voor het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Maar elke slaaf die u van iemand met geld gekocht hebt, mag ervan eten zodra u hem besneden hebt. Geen vreemdeling en geen dagloner mag ervan eten. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. En u mag er geen been van breken. Heel de gemeenschap van Israël moet dit doen. Als er nu een vreemdeling bij u verblijft en als die voor de Heere het Pascha wil houden, laat dan al wie mannelijk is bij hem besneden worden. Dan mag hij naar voren komen om het Pascha te houden. En zal hij zijn als een ingezetene van het land. Niemand echter die onbesneden is, mag ervan eten. Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Alle Israëlieten deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. En het gebeurde op dezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. En dan gaan we nu naar Numeri 28, vers 16 tot 25. In de eerste maand, op de 14e dag van de maand, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van deze maand is het feest. 7 dagen moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Maar u moet een vuuroffer als brandoffer aan de Heere aanbieden. 2 jonge stieren, de jongen van 1 rund, een ram, 1 ram en 7 lammeren van 1 jaar oud. Ze moeten zonder enig gebrek zijn. En het bijbehorende graanoffer moet meelbloem zijn, met olie gemengd. 3/10 eva moet u bij de jonge stier doen. En 2/10 bij de ram. 1/10 eva per lam moet u bij de 7 lammeren doen. Vervolgens 1 bok als zondoffer om verzoening voor u te doen. Naast het morgenbrandoffer, dat tot voortdurend brandoffer dient, moet u deze dingen doen. Dien overeenkomstig moet u 7 dagen lang, elke dag, het voedsel van het vuuroffer bereiden als een aangename geur voor de Heere. Het moet bereid worden naast het voortdurende brandoffer met het bijbehorende plengoffer. Op de 7e dag moet u een heilige samenkomst houden. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Tot zover.
Dank u wel, Helene. Gerrit-Jan, mag ik je uitnodigen We hadden het voor de dienst over van 2 weken geleden was Gert-Jan hier ook. Ik moest aan denken, mijn dochter heeft gisteren haar huis mogen verkopen. Dus je zou hier kunnen komen wonen. En dan, maar ja, dat is... Zal ik je God zegenen. Vader in de hemel, dank u wel dat we... dat u mensen, de mannen heeft aangewezen om in dienst te staan van u. Om het woord te brengen. Vader, dank u wel voor Gert-Jan, zoals hij hier staat als zoon van u. In Yeshua's naam. Vader, toen Yeshua in de Jordaan stond en de hemel openbrak en dat u zei, dit is mijn geliefde zoon. Zo had u Gert-Jan ook voor ogen. Dit is mijn geliefde zoon. In Yeshua. Vader, en zo mag ik in uw naam ook de zegen over je uitspreken, Gert-Jan. In naam van God de Vader. In naam van zijn zoon, die in de Jordaan stond en gedoopt werd. In de naam van de Geest, die tot je spreekt, opdat jij weer tot ons mag spreken. Amen.
Amen. Vandaag weer een bijzondere dag. Het is de Shabbat. En... we mogen weten dat God deze dag heiligt. En daar gaat het ook over. Over die heiliging. Om te begrijpen dat alles van de uittocht is gebaseerd op de heiliging. Als we het onze Vader opzeggen, uitspreken. Is onze Vader in de hemel zegt, uw naam worden geheiligd. En dan pas komt uw koninkrijk komen. En daar ga ik het over hebben. Het gaat vanmorgen over die heiliging. Alles staat in dienst van die heiliging. En waarom? Omdat de wereld zegt, leven en dood horen bij elkaar. We leven in een gebroken wereld. En we weten... de dood is daar. Maar voor God is het niet zo. Voor God horen die twee niet bij elkaar. De dood hoort niet bij het leven. En waarom hoort de dood niet bij het leven? Omdat er een scheiding is gekomen tussen God en de mens door de zonde. En het loon van de zonde is de dood. Dat is de kern van het geloof in Yeshua, die wat gedaan heeft aan het kruis. De schuld gedragen heeft vanwege de zonde. En daar hing als offerlam aan het kruis om alle zonden te verzoenen, te vergeven. En het gaat zo diep, maar belangrijk om dit vast te houden. Heiliging is... de dood hoort niet bij het leven. Dus alles gaat God doen na die breuk aan het begin van de menselijke geschiedenis. Begin van Adam en Eva. Dat sinds die breuk God gaat herstellen dat het in de wereld is doorgebroken van de macht van de dood. Als gevolg van de zonde. Daarom is de Exodus in feite dat het draait om één ding. Dat is de heiliging van de eerstgeboren zoon. De heiliging van de eerstgeboren zoon. Het Pesachlam is het offer dat gebracht wordt voor alle eerstgeborenen die in leven blijven. Waar God een scheiding maakt door de dood. Hij is de macht over leven en dood. Maakt een scheiding door de dood tussen hen, de Israëlieten, die het bloed aan de deurpost hebben gestreken, en de engel des doods gaat voorbij. De dood heeft geen macht, omdat het bloed verzoent. Die scheiding tussen God en de mens opheft. Dat is in feite de betekenis van hoe wij geloven in Yeshua en waarom we geloven in Yeshua. We ontdekt hebben, mijn leven heeft geen uitkomst, heeft geen toekomst. Als ik niet met het verleden in het reine kom, in het heden, het verleden dat ik gezondigd heb en dat beleid. Als jij in het heden je verzoent met het verleden, gaat de toekomst open. Niet eerder dan wanneer je met het verleden in het reine komt. Exodus betekent, het volk wordt uitgeleid en nu gaan ze op weg naar de toekomst. Zolang ze in Egypte leven, dat is bepaald bij hun omstandigheden, hun heden in ellende, moeite. Ze zijn slaaf. En het slaaf zijn wijst naar Yeshua, die het brood des levens is. Begrijp je dat? Want alles met die Exodus heeft te maken waarmee, met die eerste dag van de maand Aviv, dat die eerste dag aangeeft, kijk naar het eerste van het graan dat opkomt. En die eerste dag bepaalt, het eerste van het graan is het nieuwe leven wat brood geeft. Brood des levens. En prachtig, we gaan straks zien hoe Yeshua uitlegt aan de mensen die ver af staan, die uit de wereld komen, de Grieken, die komen ook uit de wereld, die hun denken hebben van de wereld en die begrijpen hoe Yeshua Lazarus uit de dood kan doen opstaan. Hoe kan Yeshua dat? Zij zeggen, zoals de wereld zegt, de dood en het leven horen bij elkaar. Moet je gewoon accepteren. Maak er wat van in je leven. Maar wij weten, het leven is in dienst van de God die leeft en die in Yeshua de dood overwonnen heeft, waardoor God zijn naam heiligt. Uw naam worden geheiligd. En dan komt uw koninkrijk komen. Dus voordat Yeshua als Messias terugkomt, als koning terugkomt, doet hij iets anders. Al 2000 jaar. Hij is namelijk het offerlam. Hij is de hoge priester. En dat lezen we in het bijzonder in het evangelie van Johannes. Als je leest Matthäus, Marcus, Lucas, lees je over de weg die Yeshua gaat. De weg van het lijden, de weg naar het kruis. Je leest het om te begrijpen hoe hij die weg gaat. Maar de diepte ervan wordt gepeild door Johannes. De evangelie van Johannes gaat zo diep dat het openbaart wat in het hart van Yeshua is. Wat is er in zijn hart als hij gaat naar de weg van het kruis? Dat hij weet dat hij de naam van God moet heiligen. Hij is de eerstgeborene. Opdat de mens niet sterft, maar eeuwig leven heeft, moet hij als Adam sterven. Opdat er een nieuwe Adam is. Laat zien, ik ben de nieuwe Adam. Mens, wereld, je kunt vernieuwd worden. Jullie hebben een toekomst. Zie je niet de toekomst? Nee. Men komt niet in het reine met het verleden. Daardoor hebben mensen geen toekomst. En de wereld draait zoals het draait, Maar men ziet niet de tekenen van God dat hij herstel geeft. Daar waar het lam aan het kruis geleden heeft, gestorven is, om de dood in te gaan. De dood heeft te maken met de hoge priester. Hoge priester die het werk moet doen van de heiliging van het volk. Hij moet de brest zijn voor het volk, opdat de zonden van het volk worden vergeven. En hij belichaamt dat als die ene hoge priester, die ene mens, staat voor het hele volk. Yeshua staat voor de hele wereld. Als hoge priester. En het bloed van deze hoge priester verzoend. Daarom. Het Pesachlam wijst naar de eerstgeborenen die worden geheiligd. En het laat ons zien dat de Joden, om die reden, de eerstgeborenen moeten vrijkopen. Gebeuren 31 dagen worden de jongetjes vrijgekocht. En dat geld geven aan de Kohen, aan de priester. Betekenis dat de priester staat in die dienst van de heiliging. Zo begrijp het. Kohen, de priester. Als we het maken met de priesterlijke dienst. En we gaan straks kijken hoe bijzonder het is. Hoe Yeshua is die priester. Kennen we hem als de priester? Het is zo bijzonder om dat te zien. Het volk wordt uitgeleid als wat voor volk? Het geheiligde volk. En Mozes zegt met de Aaron tegen Farao: laat mijn eerstgeboren zoon gaan. Dat is wat God. God zegt: mijn eerstgeboren zoon. Israël is die eerstgeboren zoon. In Israël zien wij het volk dat namens de volk in de wereld die heiliging laat zien hoe God dit volk zegent op dat in dit volk de wereld wordt gezegd. Waarin? In de heiliging. In de priesterlijke dienst. Dan gaan we kijken waarom het zo belangrijk is om vast te stellen dat die eerstgeborenen worden geheiligd. Het is een machtsspel tussen de farao en God. De farao, wat doet hij? Hij wil dat alle Hebreeuwse jongetjes de Nijl in worden gegooid. Om te sterven. Ja. Alle jongetjes worden de Nijl gegooid om te sterven. En God zegt: ik ga ze juist uitredden. Farao handelt in naam van de dood. God handelt in de naam van het leven. Dood en leven. We zien hier het grote machtsspel in de wereld. Dood en leven. God is de God van het leven. En de wereld zegt: de dood hoort bij het leven. Ja, toch? Dan gaan we eens kijken hoe de wereld denkt. En ook hoe wij kunnen denken. Want de vraag is natuurlijk van: wij leven in deze wereld, dus heel veel van die invloed van de wereld is ook op ons denken. We gaan kijken naar de Grieken. Nu waren enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Welk feest? Pesach. Die er gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, vroeg hem: Heer, wil ik Yeshua graag zien? Heel bijzonder. Het woordje zien betekent idein in het Grieks. Idee. Welk idee heb jij? Dat is een typisch Grieks woord, hè? Wat voor idee heb jij? Wat voor denkbeeld heb jij? Denkbeeld. Beeld. Hé. Hey. Is dat afgodendienst? Welk denkbeeld heb jij? En zij begrijpen niet hoe Yeshua de dood heeft overwonnen door Lazarus uit de dood te doen opstaan. Snappen ze niet. En dan komt Filippus en die zei tegen Andreas. En ze zeggen weer tegen Yeshua. Dus Filippus zegt tegen Andreas: En de eerste zegt hij tegen Yeshua. Nou is het heel bijzonder dat we moeten weten wat is nu gebeurd bij de broodvermenigvuldiging. Er waren twee discipelen die naar voren kwamen. Deze Filippus en Andreas. De twee discipelen die van betekenis zijn met het oog op de broodvermenigvuldiging. Denk bij het brood en de betekenis van ongezuurd brood moet je nemen met Pesach. Ongezuurd. Nou, de betekenis van brood is dus bijzonder. Want wat gebeurt er bij die broodvermenigvuldiging? Dat Yeshua zegt tegen Filippus, geef hen te eten. Ja, maar waar kunnen wij het kopen, zegt Filippus. Filippus snapt het niet. Waar kunnen wij het kopen? Voor zoveel mensen, 5000 mensen. Hoe kun je hen voeden? Maar Andreas zegt dan, is dit voldoende brood vanuit de overlevering van Mozes en de profeet? Vanuit de Torah en de profeet, is dit brood dan voldoende? Hij bedoelt ermee, hij gelooft dat Yeshua de vervulling is van de Torah en de profeten. Brood en vis. Brood, 5 broden. Torah, 5 broden. Torah. 2 vissen, profeten. We zien in die beeldspraak van 5 broden, de Torah, 2 vissen, de profeten. En Yeshua is de vervulling ervan. Dat gelooft Andreas. En Yeshua kan het doen. Hij kan laten zien wat hij doet is broodvermenigvuldiging, omdat hij is de vervulling van de Torah en van de profeten. Hij belichaamt de Torah. Hij belichaamt de Torah. Hij is ook de ziel van de Torah. Lichaam van de Torah. Denk aan zijn lichaam aan het kruis. Ziel van de Torah, denk aan zijn bloed. Prachtig, hè? Ziel van de Torah, bloed van Yeshua. Torah als lichaam, als boek. Heeft alles te maken met, hij is de vervulling. En hij deelt uit. Hij vermenigvuldigt, omdat hij de vervulling is. Vervulling is hoe God door de Messias, door Yeshua kan laten zien, hij de God van het leven is. Al die 5000 worden gespijzigd. En 12 manden hebben ze nog over. Betekenis van Israël, 12 stammen. Israël, je mag een volk zijn tot zegen voor de wereld. Brood, leven. Yeshua is het brood des levens. Begrijpen we het? Wie zijn die Grieken die naar Jeruzalem met Pesach zijn gekomen om te aanbidden? En die Jezus willen zien, Yeshua willen zien. De Grieken willen begrijpen hoe Yeshua Lazarus uit de doden kon opstaan. En doet Yeshua dan, hij sluit aan bij hun denken. Ja, Yeshua leeft zich in hoe jij denkt. Hij gaat niet zijn eigen verhaal houden, nee. Hij weet hoe die ander denkt en hij sluit aan bij die ander denkt. En dan gaat hij uitleggen van de graankorrel. We zeggen, ja, dat is duidelijk. Graankorrel moet sterven en er komt nieuw leven uit voort. Maar wij begrijpen nu, ongezuurd brood, die graankorrel heeft de betekenis, zoals God brood geeft, leven geeft, in overvloed, waarop, op basis waarvan. De graankorrel moet sterven. Moet sterven. Opdat ze daardoor vruchtbaar kan zijn. Maar de Grieken kijken naar een korenaar die op zichzelf staat. Eenzaam. Want de Grieken kunnen denken niet begrijpen hoe het leven de dood heeft overwonnen. En wij begrijpen het wel. Of niet? In jouw denken weet jij dat Yeshua dat gedaan heeft. Je zegt, ja, ik weet het. Mijn denken is er vol van. Ik weet dat Yeshua de dood heeft overwonnen. Maar de Grieken kennen Yeshua niet. En ze willen hem zien idein. En dan heb je het woord identiteit. Hey. Identiteit is eigenlijk zien het wezen. Wat is jouw identiteit? Wat is het wezen van jou? Nou, als je een mens aan de buitenkant hebt, dan heb je Adam. Ik heb het al 2 weken geleden uitgelegd. Adam. Maar als je een mens aan de binnenkant hebt, heb je nefesh. Je ziel. Jouw ziel is de binnenkant. Je lichaam is de buitenkant. Oké. De dokter kijkt naar je lichaam. Als predikant kijk je verder. Ben je een zielenherder? Je kijkt naar binnen. Wat is jouw ziel? Wat leeft er in jou? Als mensen gaan spreken, gaan ze eerst spreken over hetgene wat alledaags is. Maar als je langer met iemand praat, opeens gaat dat luikje open van de ziel. Dan gaat opeens die persoon gaat jouw dingen toevertrouwen die je anders niet zou horen. Als je gewoon denkt van, nou, prachtig wat je allemaal vertelt. Het alledaagse hoort bij het leven, maar het is niet de kern. De kern is het ongezuurde, ongedezemd brood, wat niet gezuurd is. Het brood wat wij eten is alledaags. Geef ons heel ons dagelijks brood. Maar het ongezuurde brood is het wezen van het brood. De graankorrel moet sterven. Als jij niet sterft aan jouzelf, leef je niet met Yeshua. Dat is nogal een boodschap. We hebben gezongen, hè? Gist is trots in de mens. Trots. Je blijft op jezelf staan. Maar wat zien die Grieken? Die zien die mens, die korenaar, alleen. Maar eigenlijk is die mens trots. Want hij wil proberen om als korenaar ervan te maken wat hij van te maken kan. Maar hij loopt stuk. De wereld loopt stuk op zijn trots. Maar hoe kan die boodschap doordringen in de harten van zoveel mensen die op zoek zijn? Hoe kan deze boodschap doordringen dat het kruis te maken heeft met de hoge priester, die uiteindelijk het bijzondere werk gedaan heeft van de heiliging. De naam wordt geheiligd. Uw naam wordt geheiligd. Niet uw koninkrijk komen, nog niet. Nee, dat komt pas als Yeshua terugkomt. Maar uw naam wordt geheiligd. Dat moet nu gebeuren in de wereld. Opdat die koning kan komen. Hij kan niet komen als die naam niet wordt geheiligd. De dood is een vloek. Omdat de band tussen ons en de bron werd verbroken. Maar wie zijn die Grieken? Zijn wij. Wij zijn die Grieken die tot geloof zijn gekomen in de Messias. Geloof zijn gekomen in Yeshua als het offerlam. Wat daarbij Exodus zijn bloed gegeven heeft. Opdat wij uit die zondige, zondige wereld, zondig bestaan, verlost werden. Zondig. Dat is het kernwoord. Praten we daar nog over? Oh nee, het wordt Grieks weggepsychologiseerd. Want psychologie is niet gebaseerd op kennis van zonde. Op al jouw karaktereigenschappen. Wat goed en verkeerd is. En hoe die mens kan zijn. Maar het is niet vanuit de bron van zonde overtuigt jou. De geest overtuigt jou van zonde. En dat hebben we nodig. Want dan heb je de kernpakken. Heb je op eerste pakken Yeshua en zijn glorie. Wat hij gedaan heeft. Door jouw zonde. Maar wat zijn jouw zonden? Ik zou het niet weten, wordt er gezegd. Nou, Lapide, een Joodse professor. Ik heb meegemaakt in 1984. Die geloofde op basis van de 3 jaar na de Shoah, dat de staat Israël werd gesticht, dan geloofde hij in de lichamelijke opstanding van Yeshua. Vond ik zo bijzonder. Ik zei, nou, bewijs in schrift. Die staat is opgestaan na 3 jaar... Yeshua dan 3 dagen. En ik geloof in de lichamelijke opstanding van Yeshua. Nou, dat is bijzonder. Maar wij weten, het gaat niet alleen om lichamelijke opstanding. Het gaat ook om de betekenis van de nefesh. Van hoe hij als hoge priester aan het kruis hing. De naam van God heeft geheiligd. En dat vinden we prachtig in Johannes. Johannes is zo bijzonder, dit boek. Zo bijzonder. Want Johannes openbaart wat is in het hart van Yeshua. Als je de evangelie beluistert, dan zeg je, oké, ik luister, ik ken het verhaal. Ja. Maar ken je het verhaal van binnenuit? Ja, natuurlijk. Als je het verhaal van binnenuit kent, dan word je geraakt. Dan gaat er iets, dan gaat die geest, gaat jou nieuwe dingen openbaren. En dat zien we als volgt in wat Yeshua zegt. Het uur is nu gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt gaat worden. Wat is die verheerlijking? Dat hij straks koning zal zijn? Nee. Dat hij straks hoge priester zal zijn. Dat is de verheerlijking. Want kijk maar eens. Dat staat er verder in Johannes 12. Nu ben ik doodsbang. Hij heeft nu de strijd te voeren tegen de dood. Hij heeft Lazarus uit de dood weer opstaan. Nu moet hij zelf de dood overwinnen. Ik ben doodsbang, ja. Dood heeft macht over de mens in deze wereld. Heeft alle macht. Allemaal hebben we te maken met de dood. Wat moet ik zeggen? Vader, laat het ogenblik aan mij voorbij gaan. Doodsangst. En dan zegt hij, geweldig. Dan ziet hij zijn roeping. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is. Uw naam worden geheiligd. Dit is het geheim. Uw naam worden geheiligd. Vlak daarvoor riepen ze Hosanna. Wat betekent dat? Red ons, letterlijk. Red ons waarvan? Red ons van onze zonden. Hé, ik dacht altijd dat het een uitbarst van een soort van halleluja. Nee, Hosanna is geen halleluja. Hosanna is een smeekbede. Priesterlijk. Red ons van onze zonden. Ze hebben door dat Yeshua niet alles deed dan te redden. Je zonden worden je vergeven. Dat is nog belangrijker misschien dan die genezing. Je zonden worden je vergeven. Voortdurend. En dat is het werk wat hij doet. Glorieus. Je zonden worden je vergeven. Je hebt een relatie hersteld met de God van Israël. Hij is jouw vader. En dan komt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Ja, na die heiliging komt uw koninkrijk komen, dat klopt. Maar waarom niet als koning? Eerst moest hij als hoge priester het werk van verzoening in zijn offerdood tot stand brengen. En dat is nu wat al 2000 jaar gebeurt. In deze wereld verkondigt het evangelie van het kruis, opdat die wereld die verzoening gaat begrijpen. In die verzoening is er heling, genezing. En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. Welke dienst? Dat de naam wordt geheiligd. Maar als we komen in het land, beloofde land, vieren ze Pesach, maar zien we dan iets van het koninkrijk van God in het land Israël? Nee. Je leest de geschiedenis van de rechteren, Samuel, Saul. Het is geen beeld van het koninkrijk. Dus het koninkrijk komt nog steeds niet. Nog steeds zien we niet de gestalte van het koninkrijk. Nog steeds moet de hoge priester, als het ware, het werk doen van verzoening. Pas bij koning David zien we wat. Hij is de priesterkoning. Hij doet alles priesterlijk. Hij doet alles om de tempel, om de voorbereiding te treffen dat de tempel wordt gebouwd. Dat Salomo de tempel gaat bouwen. Maar hij doet alle voorbereiding. En alles doet hij voor de liturgie. Alles, psalmen. Alles is door David gebeurd. Wat? Dat de dienst van God, de priesterlijke dienst, plaatsvindt. Omdat de naam wordt geheiligd. En David heeft het begrepen. uw naam worden gehaald. En daardoor kon het koninkrijk komen. En de koninkrijk komt ook in Salomo. Alleen we weten dat Salomo was trots. Hij liet toe dat de naam niet werd geheiligd. Afgoderij. En we zien dat al die tijd daarna pas een koning Jozua in staat is om eindelijk die naam te heiligen. Maar al die koningen, ze heiligen de naam niet. Of een beetje, of helemaal niet. Maar we zien, het koninkrijk kan niet komen, want de naam wordt niet geheiligd. Het duurt heel lang. Het duurt 2000 jaar lang. En wat is het volkslied van Israël? Dat ze zeggen, nu al 2000 jaar lang houden we de hoop vast. De hoop dat het koninkrijk gaat komen. Maar het koninkrijk kan niet komen als die priesterdienst niet plaatsvindt. Als niet de hoge priester, als niet de priesters doen wat God wil. Kerk wordt wakker. Jij bent geroepen om in de priesterlijke dienst te staan om vanuit die verzoening genezing aan te bieden aan de wereld. Zien we dat? Die kerk moet wakker worden. Wat doet de Heer te middernacht? In het donkerst van de nacht, als het ware, nu is daar de macht van de duisternis op zijn toppunt. Dan breekt de Heer door. Alle eerstgeborenen worden getroffen in Egypte. Vanaf de eerstgeborenen van Farao op het troon zou zitten en de eerstgeborenen van de gevangenen. Allemaal van jong tot oud. Dat ik zeg, de hele samenleving. Van de hoogst gezetene tot het laagst gezetene heeft te maken met de dood. Want de dood is voor ieder mens. Dat betekent het. Niemand, geen mens kan ontkomen aan de dood. Dan gaan we zien hoe Yeshua hoge priester is. Die scheiding door middel van de dood verwijst naar Yeshua die in zijn dood die scheiding maakt. Niet aan het kruis maakt hij die scheiding. Aan het kruis biedt hij vergeving aan. Maar die scheiding tussen dood en leven maakt hij in zijn dood. Ja? Als hij in het graf ligt, maakt hij die scheiding. Dan wordt de dood definitief verslagen in zijn dood. Als we praten over het priesterschap van Yeshua, hoorde hij niet op grond van afstamming tot de priesters binnen Israël. Hij was geen leviet. Hij leefde echter de priesterlijke roeping die heel het volk betrof. Want God wilde een priesterlijk volk. Op de bekering Teshuva van Johanan de doper, Johannes de doper en Yeshua vond plaats in de tijd dat Judea en Galilea een reinheidsuitbraak plaatsvond. Iedereen wilde de Jordaan in. Zien we toch ook bij Johannes? Iedereen wilde. Dus betekent dat God is gedaan, dat God is deed in het volk. Ze verlangen naar reinheid, heiligheid. Nou, dat bidden we ook voor Nederland. Dat Nederland gaat beseffen wat zonde is. Alleen als er een reinheidsuitbraak plaatsvindt, dat men opeens gaat beseffen, ik ben in zonde. Wie kan mij verlossen van die zonde? Maar ja, als je dat niet weet, leef je gewoon door. Maar heb je geen toekomst. Je hebt geen toekomst. Je hebt geen deel aan de toekomst. Het leven van grote deel van het volk kwam onder het beslag van een verlangen naar rituele reinheid. Bijzonder, hè? De gemeenschap van Qumran is van een voorbeeld. Maar ook de fariseeën en sadduceeën streefden naar reinheid. Wetten die oorspronkelijk slechts voor de priesters golden, werden nu buiten Jeruzalem en buiten de kring van priesters nagevolgd. Men besefte, we moeten met God in het reine komen. Het leven van Yeshua vormde een vervulling van de belofte dat Israël eens in haar geheel gekarakteriseerd zou worden als priesters en priesterlijke dienaren van God. Zijn onderdompeling in de Jordaan was een priesterlijke wijding in het mikwe. Hij gaat het water in, gaat onder. Nou, is een mikwe. Is om ritueel rein te zijn. En dan ging die onderbrenging als één van het volk, maar ook als de eerste. De eerstgeborene. Prachtig, hè? Steeds de heiliging van de eerstgeborene. Daar is alles op gebaseerd van de hele Exodus. Als je het niet begrijpt, snap je niet waarom uittocht. Waarom het beloofde land? Heiliging van de eerstgeborene. Dan in Lucas. Daarom ook zal het heilige dat uit u, Mirjam, geboren zal worden, Gods zoon geworden. Heilige. De zoon des mensen moet overleefd worden in handen van zondige mensen. En gekruisigd worden. Op de derde dag opstaan. Heel zijn leven is een priesterwijding geweest. Uitlopend op zijn ambtsvervulling. En ik heilig mezelf voor hen. Ik heilig mij. Omdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Dat bidt Yeshua in het hoge priesterlijk gebed. Het door God opgewekt worden is rechtvaardig verklaard worden. De opmaat van de verhoging naar de priesterlijke dienst. De heerlijkheid door het lijden binnengaan moest worden. Over Yeshua spreekt met de emmersgangers. Kan staan op de glorie van de priesterlijke dienst. Wat is nu het geval? Yeshua is in de hemel. Dat is de hoge priester. En hij bidt en pleit. Hij bidt voor ons persoonlijk. Hij bidt dat alles zal zijn voor zijn wederkomst. Dat die priesterlijke dienst gaat functioneren zoals hij wil. En op een gegeven moment zal die volheid er zijn. En dan zal dus ook kunnen plaatsvinden dat hij terug kan komen. Als die volheid er is van de gemeente. En Paulus spreekt erover. Prachtig. Die volheid is groeien. We moeten groeien. Waarnaar? Naar het hoofd toe. Het hoofd, Yeshua. Dat we alle één zijn. Dat is ook het gebed van Yeshua. Dat ze alle één zijn en de wereld ziet en gelooft. Die eenheid. Yeshua doet het. Maar hij roept ons om erin te gaan staan. En dan staat een bijzondere tekst in Handelingen 2 over Yeshua. Hoe hij ligt in het graf. Dat zijn ziel niet is verlaten in het graf. Dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Nou, het is heel bijzonder, want de hele offerdienst laat wat zien? Dat God, God van het leven, de dood overwint. Waarin offers worden gebracht. Het sterfelijke vlees. Maar het wordt verbrand door het vuur. Als een teken dat het deel heeft aan de onsterfelijkheid. En niets van het vlees mag te lang bewaard worden. Dus het vlees in de offerdienst mag voor één dag, hooguit twee dagen bewaard worden. Dan heb je ontbinding van het vlees. En daar in de offerdienst is alleen maar op gericht dat God de God van het leven is. Die heerlijk bijvoert over de dood. Hij heiligt het leven, het vlees van de mens. In het zoenbloed van Yeshua. Hij heiligt ons. En dat is alles wat gebeurt in de hele offerdienst. Dat we zien hoe God het leven laat zien. En het tabernakel is een teken van onsterfelijkheid. Van onvergankelijkheid. Wij zeggen, ja, het is in deze wereld vergankelijk. Nee, daar regeert God om de hele wereld uiteindelijk vanuit zijn woonplaats te heiligen. En ook Paulus is er vol van. Dit vergankelijke zich met onvergankelijke bekleed zal hebben. Dit sterfelijke zich met onsterfelijke bekleed zal hebben. Dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Geweldig! Het graf is overwinning. De Grieken snappen het niet. De wereld snapt het niet. Het einde. Helemaal niet. Met Yeshua. ben je niet eenzaam. Maar wel zonder hem ben je eenzaam. Ben je dood eenzaam. En Yeshua is dood eenzaam geweest. Om die mens te redden die dood eenzaam is. Dan wat wil je nog meer? Hij is dood eenzaam geweest. Voor de mens. Omdat hij niet lonely eenzaam sterft. Ergste wat er is. Eenzaam te sterven. Verschrikkelijk. En dan het deel hebben aan die Pesachmaaltijd. Ik dacht, het is toch belangrijk om te begrijpen. Je moet besneden zijn. Waarom besneden zijn? Heeft te maken met het beginsel van de heiliging van de eerstgeboren zoon. Besnijdenis betekent heiliging. Het volk wordt geheiligd. Daarom besnijdenis. Iets van natuurlijke wordt afgesneden als een teken van weet wel mens dat je geroepen bent om heilig te zijn. Dat betekent van besnijdenis. Iets van natuurlijke wordt afgesneden. Dat niet natuurlijke heilig je niet, maar hoe God ingegrepen heeft in het natuurlijke. Yeshua is in de wereld gekomen van een natuurlijke, maar hij heeft het overwonnen. Besnijdenis betekent dus, wat gebeurt er aan het vlees van de man? Besneden worden. Maar het betekent ten diepste dat je hart wordt besneden. Jouw hart, is dat de buitenkant of is dat de binnenkant? Nee, toch, is toch niet de buitenkant je hart? Klopt mijn hart buitenkant? Oh, ik heb last van mijn hart. Nee, is dat de binnenkant? Daar, waar de binnenkant is, daar wil God ons uitnodigen om deel te hebben aan Pesach. Maar wie mogen er niet deelnemen aan de Pesachmaaltijd? De Toshav, de bijwoner. En de Nekar, de vreemde. Wel de Ger. Wij zijn Gerim, de vreemdeling. Maar de Gerim is anders als de Nekar. En het is Shaaf. En waarom? Ga ik uitleggen. Wanneer het volk wordt uitgeleid uit Egypte, is er ook heel veel mengvolk bij. En het mengvolk, dat zijn degenen die het meegemaakt hebben. Als ze het meegemaakt hebben, dan zijn ze onder de indruk geweest van de heiligheid van God. En daarom mogen ze deelnemen aan Pesachmaal. Als je niet die heiligheid van God, die onzagwekkende heiligheid van God ervaren hebt. In hoe God die plagen gaf van de steekvliegen. Alle vegetatie ging eraan. Het was stikdonker. De duisternis. Het was zo donker. Onzagwekkend is die God. Onzagwekkend. Onzagwekkend. Die heilige God. Jij mag deelnemen aan de maaltijd. De maaltijd. Welke maaltijd? Van brood, ongedecemd, niet gezuurd. Ongezuurd. Waarom? Omdat je onder indruk bent van God die heilig is. En je trots heb je dat varen. Als mens kniel jij voor God. Hij is heilig. Voor God kniel je. Zo heilig. Voor God val je op je aangezicht. Zo heilig. Maar dan doet God het wonderlijke werk. Van zijn Shekinah. Zijn tegenwoordigheid. Zijn aanwezigheid. Zijn werk van zijn geest. Om ze op te richten en zeggen. Mens, ga. De oogst is groot. Welke oogst? De oogst van. Wat we bidden onze vader. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. De oogst is groot van brood. Om de wille van het evangelie. Niet het brood van de wereld. Maar het brood om de wille van de wereld. Dat de wereld nodig heeft. Het brood van het hart. Omdat het hart besneden wordt. Het hart blijft aan de buitenkant. Als je gewoon brood eet zonder te begrijpen. Waarom dat brood? Hoef je niet te bidden voor het brood. Nou, brood heb je, oké. Maar als het brood is des levens, dan is dat het brood voor je hart. En daar geeft God jou te eten elke dag. En dat betekent onze vader. geef ons dagelijks brood. Het brood voor je hart. En dat is de wereld zo nodig. Want mensen zijn harteloos omdat ze niet het brood eten voor het hart. Voor je harteloos. Dan heb je je eigen idee. Je eigen idee. Psychologie. Niet de kern. Een bijwoner en een dagloner zullen er niets van eten. Nee, die zijn onder indruk van Gods heiligheid. Hebben die meegemaakt. De Heer zei tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting. Geen enkele vreemde, geen enkele nekar mag ervan eten. Dan tenslotte, Andreas. Andreas, de broer van Simon Petrus. Nou, ik wist niet zoveel van Andreas, maar hij komt twee keer naar voren. Dus Andreas begrijpt ten diepste wie Yeshua is. Hij zegt, maar wat zijn 5 broden? Wat zijn 5 gerstebroden? En wat zijn 2 vissen? Wat zijn dat? Wat is de traditie van Mozes en de profeten? Als er niet is, vervulling in Yeshua. Dat is betekenis. Andreas, tast dieper. En we zien hem opnieuw terechtkomen wanneer Filippus met de Grieken te maken heeft. Filippus gaat naar Andreas. Dus die 2 hebben elkaar goed gekend. Maar Andreas was eerder een gelovige dan Filippus. We weten dus in Johannes dat het begint met Andreas. Hij was de eerste discipel van Yeshua. Prachtig. Met Simon Petrus natuurlijk. Maar hij was even de eerste. En die Andreas heeft meer kennis van het evangelie als Filippus. Nou, dat is ook vaak, als het goed is, met ons zo. In de mate dat je langer op weg bent, wordt er ook meer kennis van je gevraagd. Zo niet, dan heb je een probleem. Het gaat om, in de mate dat je lang op weg bent, moet je ook meer bij een middenstaat om uit te delen. Dus kijk naar de oudsten. Zit niet voor niets oudsten, zit het langst op de weg met de Heer. Daarom zijn ze oudsten. Oudsten, voor zegt het dan. Kennis is belangrijk om over te dragen op dat mensen begrijpen hoe Yeshua als de hoge priester wijst naar het Pesachlam, het bloed dat nodig was om aan de deurposten van je hart gestreken te worden. Omdat je hart wordt besneden en je als geheiligd volk straks deze Shabbat ingaat en een woord hebt voor de wereld. Welk woord? Bekeer je. Maar niet veroordelend. Want dan heb je niet door hoe je zelf ook tot bekering bent gekomen. Uit genade. Niet veroordelend. Maar voor de liefde. De liefde. Bekeer je. Dan hoort die ander wat jij uiteindelijk ten diepste begrijpt. Wat in het hart van Yeshua omging. Dat hij zei, in vergeef Johannes. Ik ben doodsbang. Hij zegt het heel eerlijk. Maar waarom ben ik hier toegekomen? Hij weet zijn roeping. En als je je roeping weet, gaat de Heer met je verder. Hoef je bang te zijn. Kun je struikelen en vallen. Maar je hebt een roeping. Als je een roeping hebt, hoef je niet bang te zijn. Als predikant was ik nooit bang om voor mijn roeping uit te komen voor hetgene wat God in je hart had gelegd. Want je volgt je roeping. Zoals je bent. Jouw identiteit. God ziet jou. Idijn. Wezenlijk. Wezenlijk. De wereld ziet jou alleen maar aan de buitenkant. Dat is het probleem. De wereld die kan jou niet tasten. Die weet niet wat in jou leeft. God wel. God ziet jou van binnenuit. Met alles wat je bent. En daarin worden we genezen vanmorgen. Van binnenuit. Dat God met de kracht van zijn vuur. Vuur. Nodig bij de offers. Op dat er niets overblijft van alles wat kan ontbinden. De Heer legt zijn hand op jullie hoofden. En laat jullie heen gaan in zijn diepe vrede. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit Hatikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.